Dit is Couleur Lokaal, een programma met uitgaanstips, informatie en interviews.
Ja, dames en heren, welkom terug bij Couleur Lokaal, het tweede uur. Ik hoop dat u een beetje genoten heeft van het eerste uur. Tot 12 uur hebben we een speciale gast hier bekend in en om Hengelo. En dat is Jeremy Gruppelaar. En die is bekend van, als ik het goed zeg, het inkoopkantoor, een winkel hier in Hengelo. Klopt dat, Jeremy? Welkom trouwens.
Ja, welkom. Goedemorgen. Het Nederlands inkoopkantoor heet het, om helemaal precies te zeggen. En dat is de naam waarmee ik werk.
En even voor de duidelijkheid, wat doen jullie precies? Om eens even het kader te scheppen voor dit gesprek. Ja. Het Nederlands inkoopkantoor, wat is precies de bedoeling daarvan?
We hebben een winkel. Ik doe het samen met nog iemand. En een winkel in Hengelo aan de Oldenzaalse straat. En daar kopen wij goud en zilver in. Dat doen we gewoon volgens de goudkoers. Mensen komen bij ons langs met oude of kapotte sieraden. En die kunnen ze laten taxeren en eventueel verkopen.
Oké, we komen daar zo meteen heel uitgebreid op terug. Wat de luisteraars uiteraard niet kunnen zien, want dit is radio. Dus ik heb een heel jong persoon naast me zitten. Technicus merkt er straks al op als je denkt over goud inkopen en sieraden aan een toch wat bedaard, besnord persoon misschien. Maar hier zit een uitzonderlijk jonge man naast me. Hoe oud ben je eigenlijk?
Ik ben 20 jaar.
20 jaar, ja. En nu al in de goudbusiness. We gaan daar straks alles over horen, maar te doen gebruikelijk beginnen we maar eens eerst met een stukje muziek door hemzelf uitgekozen. En ik kijk even op mijn lijstje, dat is Somebody I Used To Know van Katje.
Change your number, 'cause I don't need that more.
van Australië. Somebody That I Used To Know. Kun je ook zeggen waarom je dit nummer gekozen hebt? Of,
nou, ik vind het gewoon een leuk nummertje. Het is laatst zit vaak op de radio. En ik was laatst op 3FM, was het volgens mij. Hadden ze hem ook gebeld. En een interviewtje met hem gehouden. En ik vond dat heel leuk. En ik vind het wel ook een leuk nummertje. Dus vandaar dat ik deze heb uitgekozen.
Ja, het is inderdaad, het is een Belg die al heel erg lang in Australië woont.
Ja.
Dus deze CD, de totale CD, heb je die ook?
Die heb ik, ja.
Oké, want dat schijnt nogal niet alleen wat hij vertelde. Ik heb hem van de week ook nog een keer weer gehoord op de radio. Niet alleen dit type muziek, maar heel gevarieerd te zijn.
Dat klopt. Het is ook wat rustigere nummers. Maar dit vind ik toch wel het leukste nummer van de CD.
Goed, een echte aanrader op aanraden van Jeremy Gruppelaar, 20 jaar jong. En nu al in de goudhandel met een winkel hier in Hengelo aan de Oldenzaalse straat. Ja, wat mij intrigeert, Jeremy, voordat we dat hele inkoopproces eens gaan bekijken. Wat heeft jou ertoe gebracht om zo jong, en ik zal het niet weer vaker zeggen hoor, maar zo jong je in deze zeg maar business te storten?
Het is eigenlijk nooit zo bedoeld om echt nou al een winkel te openen. Ik vond het altijd al leuk om dingetjes te verkopen. Dat deed ik altijd op Marktplaats. En dat was van alles eigenlijk. Niet alleen goud en zilver, maar toch trok dat altijd wel mijn aandacht. Dus ben ik daar een beetje mee doorgegaan. Op een gegeven moment kreeg ik contact met een opkoper. Dus eigenlijk hetzelfde soort persoon die wat ik nou doe, zeg maar. Die zei tegen mij, het goud is ook, dat smelten wij om en dan kun je het als sloopgoud verkopen. Nou, dat ben ik daar een beetje meer reclame gaan maken. Eigenlijk vanuit thuis uit de keuken kocht ik toen dat goud in. Op een gegeven moment is dat wat groter geworden en wat serieuzer. En toen heb ik samen met mijn collega een winkel geopend in Hengelo. Ja.
Dat is een hele stap. En wat is je achtergrond?
Ik heb gewoon eerst de middelbare school afgemaakt. En toen ben ik naar de ROC gegaan. Heb ik een opleiding, detailhandel was dat. Nou, dat vond ik eerlijk gezegd niet echt leuk. Want ik moest stage lopen bij de Bijenkorf. En de hele dag kleding opvouwen. Nou, dat was niet echt mijn ding. Dus heb ik een andere opleiding gekozen. Want het leek me ook altijd leuk om vertegenwoordiger te zijn. Gewoon spulletjes verkopen, zeg maar, voor een bedrijf. Dus heb ik een commerciële opleiding gedaan. Maar ondertussen was ik ook al fanatiek bezig met het goud. En is dat toch de hoofdzaak geworden en ben ik uiteindelijk gestopt met school. Dus ik heb de mbo-opleiding niet afgemaakt.
Dat is niet zo netjes. Hè?
Nee, eigenlijk niet.
Je praat tegen een oud schoolmeester, dus dat moet je eigenlijk nooit vertellen wat dat betreft. Oké, en vanwaar die fascinatie voor goud? Is dat toeval of zit dat in de familie?
Zit niet echt in de familie. Mijn vader die heeft het ook gedaan en doet het nog steeds, maar altijd een beetje op een laag pitje. Dus niet meer als bijdingetje, zeg maar. En ik vond het altijd wel interessant om dat ook te zien en om hem mee te helpen met dingetjes. En daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen. En zelf heb ik de rest gewoon zelf ontdekt. Ja.
Heb je daar nu een volledige dagtaak aan?
Ja.
Met die winkel?
Ja. We zijn 5 dagen in de week ben ik daar aanwezig. En de 6e dag ben ik vaak ook nog aan het werk.
Ook nog?
Ja.
Dus in het weekend niet open?
Zaterdag. Ja. Vandaag is de winkel ook geopend. Ja.
Goed. Dus een volledige dagtaak. En ik las in een krantenbericht dat je ook vanuit Enschede begonnen bent en minimaal aantal bezoekers had. En loopt het nu een beetje met de mensen die je te vinden?
Gelukkig wel. Dat heeft ook wat te maken met dat we dus ook in de krant hebben gestaan. En heel leuk is, sinds we die winkel hebben begonnen, is goud heel erg in het nieuws geweest. Door de ontzettend hoge goudprijs. Dat is bizar eigenlijk. En dat is ook wel een voordeel dat we daarom gelijk ook veel drukker hebben gekregen in Hengelo.
Ja, mensen noemen het ook de goudkoorts. Is er, want we hebben allemaal dat wel meegekregen en ook gelezen. Is er een reden aan te wijzen waarom goud inmiddels zo duur is geworden?
Er zijn verschillende redenen eigenlijk. Alles bij elkaar opgeteld noemen ze nou de goudkoorts. Het begon eigenlijk sinds 2008, de kredietcrisis. Is de goudprijs erg gestegen. Dat is eigenlijk gekomen doordat beleggers op de financiële markten, zeg maar, die gaan beleggen in goud. Omdat dat een veiligere haven is dan bijvoorbeeld een aandeel van een bank, omdat dat allemaal is gaan zakken. En sindsdien is eigenlijk de goudprijs heel erg gestegen. En er zijn heel veel dingen bij elkaar opgeteld. Bijvoorbeeld de oorlog in Libië. Nou, daardoor is het ook heel erg gaan stijgen. Toen met Japan, de aardbeving daar. Elke keer een stukje erbij op. En uiteindelijk heb je dan nou zo'n extreem hoge goudprijs.
Dus in feite is kwestie van de goudprijzen. De economie is altijd een kwestie van vraag en aanbod.
Ja,
maar
ja.
Geldt dat dan in dit geval ook? Of is het ook de externe factoren die je net noemde, Libië, Japan?
Het is sowieso vraag en aanbod. Omdat, er is een bepaalde hoeveelheid goud op de aarde. Er wordt altijd nog wel wat gevonden, maar dat is in verhouding met wat er is dat een hele kleine hoeveelheid. En ik weet niet precies hoe ik dat heel makkelijk kan uitleggen. Maar iedereen die belegt dus in goud, die wil een stukje goud hebben. Maar als er minder goud is, wordt het automatisch duurder voor datzelfde stukje. Dus krijg je dan een hoge prijs.
Dus een hogere vraag, dus een hogere prijs.
Ja.
En dat komt dan met name ook omdat mensen, zoals je zelf zegt, in feite wat populair was, aandelen, obligaties.
Ja.
Dat soort zaken niet meer vertrouwen en zeggen, oké, laat ik dan maar mijn geld in goud.
In een veilig iets zetten. Dat kan ook iets anders zijn dan goud. Bijvoorbeeld in olie, dat gebeurt ook heel veel. Maar goud is iets tastbaars wat je zelf thuis in de kluis kan leggen. En dat maakt het ook heel, heel vertrouwd en heel veilig om daarin te gaan beleggen.
Ja, je hebt hier een paar dingen meegebracht. Daar komen we daar straks nog even. Het is jammer, het is radio, hè, dus ik kan het niet voor de microfoon houden zien. Maar we zullen het daar nog over hebben. Ik zie daar een hele mooie grafiek liggen.
Ja.
De goud- en zilverprijsontwikkeling. Overigens, is het verschil in ontwikkeling tussen goud en zilver? Of?
Allebei hebben ze een stijgende lijn. Alleen goud is per kilo zeg maar gewoon veel meer waard, omdat er ook minder van is. En ze hebben allebei een stijging. Alleen zilver dat is weer wat anders. Want zilver wordt ook verbruikt. In, bijvoorbeeld in televisies en de nieuwe smartphones worden ze ook veel verbruikt. En dus dat heeft ook te maken dat zilver is nou weer een stukje gezakt. Dat heeft ook weer te maken doordat er bijvoorbeeld minder televisies worden verkocht. Dus dat gaat dan wel heel groot, maar daar heeft een zilverkoers wel weer onder te lijden.
Ja, dat is ook wel grappig, dat mensen vaak niet het idee dat dit soort externe factoren heel erg van invloed is op de waarde van, in dit geval, de edelmetalen.
Ja. Daar ben ik zelf ook later achter gekomen. Kijk, ik dacht, zo leuk, een grafiekje, iedere dag een andere prijs. Maar op een gegeven moment ga je ervoor interesseren, ga je het ook echt helemaal uitzoeken hoe dat precies kan en dat is heel interessant.
Wat heb je ervoor gedaan om daar die kennis te bouwen?
Internet. ja, gewoon eigenlijk. Ik heb ook boeken gelezen. Het is een hele bekende journalist van de RTLZ, Willem Middelkoop. Die heeft een aantal boeken ook geschreven. En die heeft zelfs de kredietcrisis van 2008 voorspeld. Dus dat was heel leuk. Om dat allemaal te lezen. En die persoon die heeft ook heel veel zelf uitgezocht. Daar kun je ook heel veel van leren om bijvoorbeeld daar een boek van te lezen. Ja.
Oké, dus de externe bronnen. En eigenlijk ook een beetje de vraag, lukt het een beetje om je in die wereld te begeven? Het lijkt me wel een riskante wereld.
Je moet altijd oppassen. Dat het is, er gaat soms ook met veel geld mee geboeid, zeg maar. Dus als een koers daalt of stijgt, dan moet je jezelf goed van indekken. En dat is altijd het gevaarlijke ervan. Ja.
En hoe doe je dat? Misschien is dat het geheim van de smid. Mag ik dat helemaal niet vragen? Maar,
we hebben daar speciale afspraken voor met onze afnemers. Ja.
Ja, wie bepaalt nou die prijs? Waar komt die prijs vandaan?
Dat zijn heel veel verschillende factoren, zeg maar. Dat is dus... daar wordt bijgehouden. Wij bekijken het op een website, dat is kitco.com. Daar worden de grafieken altijd weergegeven, maar die halen dat weer weg uit heel veel verschillende bronnen, zeg maar. Van een land verkoopt zoveel kilo goud aan een ander land en dat moeten ze dan weer registreren. Dus dan wordt de goudkoers mee bepaald. Het is niet echt heel makkelijk aan te duiden hoe dat precies wordt gemaakt.
Oké, maar goed, er komt ergens op een moment van de dag een goudprijs uit waarmee je dus in zo'n dag werkt. Verandert dat per dag dan nog weer? Of is dat is vast?
Nee. Dat is iedere dag, dat loopt de hele dag door. En ook 24-7 eigenlijk. Omdat in Europa gaat de beurs om 8 uur 's ochtends open. En gaat het 5 uur door. Maar dan heb je in China, dat de tijden precies weet ik niet. Maar en dan heb je in New York gaat het een andere tijd. Dus heb je eigenlijk de dag en nacht een goudkoers. Behalve in het weekend. Dus vandaag is de goudkoers. Want het is nou overal weekend op de wereld. Dus is het met goud ook weekend.
Staat het stil? Dus ja, nu kun je met een gerust hart de hele dag op...
Nog niet helemaal. Kijk, dat is wat nou moeten we kopen op de koers van maandagmorgen. En dat is maar weer de vraag waar die op opent.
Dus je koopt nu met een koers die je nog niet weet?
Die ik nog niet weet, ja. Oh. Dus dat is voor de klant die bij mij komt, die merkt dat verder niet. Want dat is ons risico. Ja.
Dat is het risico van ondernemer. Ja. Goed. Hey, we hebben al een boel gehoord. Ik denk dat het tijd is om even weer wat muziek te draaien. Je hebt uitgekozen James Morrison. Slave to the Music. Ja. Speciale reden daarvoor?
Niet echt. Eigenlijk hetzelfde als het vorige nummer. Ik vind het ook een leuk liedje. En het klinkt leuk in de oren, dus vandaar. She pulled me in so easily, right from the start. She played me like it was a melody. One bang on the drum as she funks me with a shriek. She's touching me when love is caressed. No, I can fight it. She got my soul, she's captured me. Holds me hostage when I hear that beat. I won't take these shackles off my feet, 'cause they're the only thing that make me feel free. That's why I'm a slave to the music. No, I won't stop till my heart pops. I'm a slave to the music. No, I won't give in till I stop breathing. She got me rocking, she got me moving, she got me dancing. She got me rocking, she got me moving, she got me dancing. I don't wanna be saved. I'm giving, it's the only way to survive. And I can't help but shovel my feet. More like a zombie chasing the beat. She loves speaking, oh sweet surrender. Locks me down like a repeat offender. I won't take these shackles off my feet, 'cause they're the only thing that make me feel free. That's why I'm a slave to the music. No, I won't stop until my heart pops. I'm a slave to the music. No, I won't give in till I stop breathing. She got me right.
Zomaar een mooi plaatje van Jeremy Gruppelaar. Alles weet hij van goud en zilver en zilver en goudprijzen en de stijgers en de dalers en met name de stijgers de laatste tijd. Goed, laten we eens even naar de tafel gaan hier. Je hebt van alles en nog wat meegebracht. Het is radio, dus we zullen toch moeten beschrijven wat hier op tafel ligt.
Ja.
Eigenlijk dingen waar jij in handelt, neem ik aan. Of
ja,
verkoopt.
Wij verkopen dit en wij kopen dit uiteraard ook in, wat hier nou op tafel ligt.
Nou, vertel de luisteraars eens, wat ligt hier op tafel?
Om te beginnen, hier ligt een zilveren gulden. uit 1955. Nou, vroeger hadden ze in Nederland ook altijd de zilveren guldens. En die kopen wij nou dus ook in. En het leuke van bijvoorbeeld een zilveren gulden is, het was vroeger gewoon altijd 1 gulden waard. En ik heb een prijsje meegenomen. Dat is nou zo'n zilveren gulden €2,24 waard. Nou, dat is omgerekend in guldens is het al bijna 5 gulden waard. Dus dat kan je de stijging ook een beetje mee vergelijken.
Dus mensen die nog een oude sok met zilveren guldens hebben, die kunnen spekkoper zijn.
Die kunnen nou inderdaad. Dat is heel leuk.
Ja. Is er niet veel van ingeleverd bij de overgang naar de euro?
De zilveren, ja, nou ook. Tuurlijk, dat is heel veel is er van ingeleverd. Maar nog steeds kom ik ze met regelmaat tegen. Bijna dagelijks zie ik wel weer zilveren guldens over de toonbank. Ja.
Okay, dus, ga verder.
Ik heb hier nog liggen een Canadees muntje uit Canada. Dat is een Maple Leaf. Dat is dat is dus echt een beleggingsmuntje. Dus mensen die willen gaan beleggen in goud, die kunnen zo'n muntje aanschaffen tegen de goudkoers. En dan een gokje wagen dat de goudkoers stijgt. En dan kunnen ze hem bij winst verkopen. En ik heb daarnaast ook een grammetje goud liggen. Dat is een baartje noemen ze dat. Dat is precies 1 gram goud, puur goud, gewoon 100% goud. En dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als een muntje. Dat kunnen ze kopen en met winst verkopen. En ik heb ook weer een...
Als je even wacht, want ja, even voor de luisteraars. U kunt dat uiteraard niet zien, maar 1 gram goud, dat is flinterdun en flinterklein, zou ik al zeggen. Je kunt het bijna... bijna niet. Waar moet ik het mee vergelijken qua grootte? Een chocoladevlok of zo voor op brood.
Zoiets.
Maar dan recht.
Maar
wat is zo'n klein ding nou waard?
Op dit moment, dat is, zou ik even kijken, want ik heb de koers meegenomen. Dat is €38,99. Om heel precies te zijn.
Dus voor 1 gouden vlok betaal je €38.
Dat zou die dan kosten, ja.
En die Canadese goud, maar zit dat ook in het betalingsverkeer? Of is dat...
Nee, dit is puur om mee te beleggen. Ja. Dat heb ik niet meegenomen, maar dat is ook heel leuk. Dat was vroeger rond 1900 hadden we altijd de gouden tientjes in Nederland. Dat zijn de 10 gulden stukken. Soms zie je ze nog wel eens bij iemand aan de ketting hangen in een rand. Maar daar wordt tegenwoordig ook in belegd, want een 10 gulden munt is nou meer als €200 waard. En dat is omgerekend alweer €440. Dus dat is, dat is heel leuk. Stel, u heeft nog een 10 gulden munt van vroeger, dan is dat leuk. Ja,
denk het niet, geloof ik.
Nee.
Ik heb hem ooit wel eens gehad, maar dat waren de economisch wel mindere tijden en toen is hij de deur uitgegaan.
Ja,
maar ik zie hier nog een, dat is ook voor mij, voor mij dan, ik ben wat ouder natuurlijk, uit mijn jeugd, een grote Rijksdaalder.
Ja. Ja, nee, dat lijkt zo. Dat is een oude, of een 10 gulden stuk. De Rijksdaalders zijn exact hetzelfde, maar dan met een andere opdruk. Dan staat er 2,50 op. En hier staat een 10 gulden staat erop. En dat is eigenlijk exact dezelfde munt. Is ook evenveel waard. Alleen deze is wat nieuwer als de Rijksdaalder van vroeger. Dus de Rijksdaalder, dat was deze munt. Dit is wel een Rijksdaalder.
Ja. Nou ja, die komt inderdaad nog heel bekend voor voor de oudere luisteraars onder ons die de oude guldens nog kennen.
Ja.
2,5 gulden, de Riks, zoals die dan vroeger ook heette. En ik zie hier ook nog een zwaar apparaat, zou ik maar zeggen.
Ja.
Dus ik had even beschrijven, het is een soort broodje, maar dan in het klein.
Een klein broodje, ja. Dit is zilver, dus geen goud. Het staat op 500 gram, dus het is een halve kilo zilver. En dat is eigenlijk hetzelfde als goud, kan je ook in beleggen. En hoe moet ik het uitleggen eigenlijk? Het is gewoon een broodje zilver.
Voor jou is het heel gewoon natuurlijk. Ik denk dat een hoop mensen, ik zelf ook niet, ik heb het wel eens gezien hoor.
Ja.
Maar een hoop mensen dit ook zich niet zo goed kunnen voorstellen. Ja. En zo dit broodje zilver van een halve kilo, dat moet ik nog even vertalen in euro's.
Dat is in euro's waard. Dan moet ik eerst even ook gaan kijken op de koers. €360 is dat nou waard. Ja.
En dus. wat was het waard bij aanschaf?
Bij aanschaf, ja. Dat
het ligt aan wanneer. Ja, maar ik dat 2 jaar geleden... Misschien een moeilijke vraag, maar...
Ik heb die grafiek hier niet zo in mijn hoofd. Maar 2 jaar geleden was dat, ik denk, ongeveer €150, zo'n beetje. Ja.
Dus...
Ja, dus heb je het eigenlijk al verdiend?
Je hebt het al fors verdiend. Ja,
ik heb het niet 2 jaar geleden gekocht, helaas. Ja.
Nee, maar we net even tijdens de muziek in de grafieken zitten snuffelen. We praten inderdaad over stijgingspercentages van honderden procenten.
Ja, ik heb hier een grafiek meegenomen van de goudkoers in 10 jaar tijd. En er staat boven dat het 273,11% is gestegen. En dat kan je bij geen aandeel of geen bank of wat voor iets ook krijgen. Dat is hartstikke veel natuurlijk.
Dat betekent ook dat de goudvoorraad die landen hebben natuurlijk ook meer...
Ja, landen die hebben, heel veel landen hebben hun eigen goudvoorraad. Ja, voor ook slechtere tijden kunnen ze dat aanbreken.
Maar die zijn dus nu ook spekkoper in de zin dat ze dat ontzettend veel meer waard is.
Ja, maar ik weet niet precies hoe landen dat doen. Dat vertellen ze ook niet. Nee.
Nou, het is ook een soort garantiestelsel, hè, voor wat ze waard zijn.
Ja, dat klopt.
Goed, gaan we even over naar de praktijk. Stel, ik heb hier een gouden ring om, die krijg je niet. Maar... Ja. Anders krijg ik grote ruzie thuis als ik die nu aan je ga verkopen.
Ja.
Maar de vraag, zo staat die ook op jullie website. Hoe werkt het nou? Ik heb iets goud te verkopen, wat het dan ook zijn mag. Ja. Wat gebeurt er dan?
Nou, het is heel makkelijk. Klanten komen gewoon bij ons in de winkel. En die nemen hun sieraden mee. Of munten of wat ze dan ook willen aanbieden. Wij bekijken dat. Eerst vaak bij sieraden staan, als het in Nederland gekocht is tenminste... Zijn er altijd keurmerkjes in. Dus daar kunnen we eigenlijk het gehalte goud mee bepalen. Want ieder sieraad sieraad heeft eigenlijk een ander gehalte goud. Want het meest voorkomende in Nederland, dat is 14 karaat goud. Dat klinkt heel veel mensen ook wel bekend in de oren. En dat heeft weer een andere prijs dan 38 euro. Want 14 karaat goud is geen puur goud. 14 karaat goud, dat is 58,5% goud. Dus er zit iets meer als de helft is goud.
Dus,
en de rest, dat is vaak een zilver met koper verhouding. Ja, dus en dat betalen we gewoon uit. Dan de helft van het goud, zeg maar. En dat krijgen mensen tot een bepaald bedrag contant mee in huis. Ja.
Tot een bepaald bedrag, zeg
maar. Ja, vanwege onze eigen veiligheid gaan we niet... Niet alle bedragen, alle hoge bedragen, dat kunnen we niet gaan doen.
Nee, dat is ook, je hebt niet alles in geld op voorraad.
Nee, dat is niet handig.
Als je nou van een sieraad of een ring of wat dan ook nog niet precies weet wat het karaat is, want daar gaat het in feite om. Hè? Ja. De waarde van het goud, puur goud, kom je denk ik heel tenzij het in misschien een munt of zo is, maar puur goud kom je natuurlijk niet heel veel tegen.
Nee, alleen in sieraden eigenlijk vrijwel nooit. Het is wel eens... Vaak Indische mensen die hebben het wel eens. Want in Indonesië is dat heel normaal, goud. Om ook te kopen als belegging. Maar dan in sieraden, niet als munt of blokjes. Daar doen ze het echt ook in sieraden. En die zie je wel eens met puur goud. Maar dat is sporadisch. Maar meestal is sieraden zijn altijd gemengd met wat anders. Om dat ook steviger te maken. En anders gaat het ook heel snel slijten en kapot.
Ja. Ja. En als er nou geen merkje in staat, hoe bepaal je dan het karaatgehalte?
We komen er altijd achter. Dat doen we door... daar hebben we een speciale testmethode voor. Dat doen we met een steen en vloeistof. Koningswater heet het vloeistof en de steen. Dat is een riviersteen. Dan krassen we als het ware een stukje goud op de steen. Zodat er een restantje goud op de steen staat. En dan kunnen we met vloeistofjes, verschillende vloeistofjes, kunnen we bepalen welk karaat het is en of het echt is of nepgoud.
Dat kan ook nog, nepgoud.
Nepgoud, ja, dat wordt ook wel eens nepgoud aangeboden. Natuurlijk, sommige heel vaak ziet iets uit als goud en dan blijkt het toch geen goud te zijn.
Oh, je kunt dus met deze methode, is dat dan even als kritische consument een beproefde methode, gegarandeerde methode?
Gegarandeerd, ja, want goud is een edelmetaal en dat is, om het heel simpel uit te leggen, het zijn zuren, die vloeistofjes. En goud is edel, dus dat heeft met geen enkel vloeistofje of iets een reactie, behalve met dat ene zuur wat in dat potje zit. Dat is het enige waar een goud eigenlijk oplost.
Dus daarmee kun je 100% vaststellen, zoveel goud zit erin, zoveel andere materialen.
Ja, dat kun je het helemaal exact mee bepalen.
Goed, nou, we zijn alweer een stukje wijzer. We gaan er zo op dat proces nog even verder. Maar ik denk dat het wel weer tijd is voor wat muziek. En dit keer, lees het zelf maar voor.
Nou, we hebben hier Guns N' Roses met Knocking on Heaven's Door. MUZIEK
wall. Hey, 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 yeah.
Knock, knock, knocking on heaven's door.
Knock, knock, knocking on heaven's door.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, 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 oh, oh. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Zo, nou is je uitgezongen. Stevige muziek vanmorgen bij Koeler Lokaal op Radio Hengelo. Bij mij in de studio nog steeds Jeremy Gruppelaar, goudinkoper, om het maar even zo te zeggen,
ja.
Van de Nederlandse, van het Nederlands
inkoopkantoor. Het Nederlands inkoopkantoor, ja.
Het Nederlands inkoopkantoor.
Het Nederlands, ja.
Dat brengt meteen op de volgende vraag. Je bent natuurlijk niet de enige in
Nederland. Nee, we zijn niet de enige. Er zijn heel wat goudinkopers zelfs. Juist nou met deze goudprijzen, dan zie je ze eigenlijk als paddenstoeltjes uit de grond komen.
Ja, je ziet ook de advertenties in de krant op diverse locaties. Zelfs ze strijken neer in motels. Bijvoorbeeld
in hotels.
Van de Valk Motel hier in Hengelo zitten ze om goud te taxeren en in te kopen.
Klopt. Ik heb zelfs, er was denk ik 2 maanden geleden, was ik een nieuws aan het kijken. En er was zelfs een rijdende bus. Die gaat alle steden langs om... met die bus goud in te kopen. Ja.
En dan komt natuurlijk meteen de vraag erachteraan. Zijn al die bedrijven wel bonafide?
Niet allemaal, om heel eerlijk te zijn. Want ik heb het dus... misschien hebben mensen het ook wel eens gezien. Dat was denk ik een jaartje geleden. Dat was op televisie. Dat op RTL 4, dat programma. Een van de nieuwsprogramma's, ik kom ze niet meer op de naam, maar hebben ze een test gedaan en hebben ze een handjevol met goud meegenomen. En dan gingen ze verschillende goudinkopers langs. En eerst hebben ze het gewoon door echt een erkende laten testen en dan hebben ze gewoon de echte waarde ervan gekregen. En dat was ongeveer €300 waard. Nou, toen zijn ze een stuk of 6 verschillende inkopers langs geweest. En de ene bood 250, de andere bood 280, de ene bood 150, maar dan in waardebonnen. En uiteindelijk hebben ze naar een goudbedrijf die het per post inkoopt, dan kun je het naartoe sturen, hebben ze het opgestuurd en kregen ze een aanbod van zo rond de €60 voor dat hoopje wat €300 waard was. Nou, dat vond ik wel belachelijk.
Ja, dat heb ik ook gezien dat er reclames voor zijn, zelfs op televisie.
Op televisie heeft dat bedrijf ook reclame gemaakt, inderdaad, ja.
Maar dat betekent in feite dat ze je bedonderen met het vaststellen van, bij de gewicht is natuurlijk niet...
Ze noemen dat een totaalprijs, denk ik. Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar toen ik dat zag op televisie, dan vond dat niet kunnen natuurlijk. Maar ja...
Nee, maar goed, als ik neem zo'n baartje goud, ik weeg het exact, of ik laat het wegen, dan weet ik wat het weegt. En ik weet, laten we zeggen, op het moment dan ook wat de koers is. Dus ik weet ongeveer wel wat het waard is
wat
als
dan
consument.
Ja.
Dus het enige waar ik me dan in zou, als het puur goud is, lijkt me dat daar geen spel tussen te krijgen is. Maar op het moment dat ik gemengd goud, sieraden, dat bij het vaststellen van het percentage bijvoorbeeld goud in... een ring of in een hanger of wat dan ook, dat daarmee gesjoemeld wordt?
Ik weet niet hoe ze dat doen. Ik denk dat ze dan met de koers gaan sjoemelen, want heel veel consumenten die hebben ook eigenlijk geen idee wat de goudkoers is. En tenminste, dat merk ik zelf bij ons in de winkel ook, want als mensen soms, dan leveren ze goud en zilveren sieraden in. En die hebben gewoon echt geen flauw benul wat het waard is. En ik noem een bedrag en die vallen bijna stil achterover van dat het nog zoveel geld waard
zoveel
is.
Zoveel is nog.
Ja, zoveel, ja. En dat vind ik tevens ook het leuke aan het werk. Ja.
Is er nou voor dit soort bedrijven, omdat het zeg maar, toch behoorlijk als paddenstoelen uit de grond komt, is er een soort van certificering, een soort waarmerk? Van oké, als ik bij jou kom in de winkel, dan weet ik zeker dat ik eerlijk word behandeld. En als ik naar iemand ga... Bestaat zoiets? Of?
Nee, zoiets bestaat niet. Wij als het inkoopkantoor hebben wel het voordeel dat ik doe het samen met meneer Kienhorst. En Kienhorst is een hele bekende naam ook hier in de omgeving. Die hebben meerdere winkels ook met postzegels en munten. En voor de rest, er is geen certificering van. Het is alleen, wij hebben altijd wel goede berichten over mensen dat... Ja, we behandelen de klant gewoon eerlijk en vertrouwd. Mensen kunnen altijd bij ons ook gewoon meekijken wat we doen. En dus het is niet dat we de sieraden mee naar achteren nemen en dan gaan waarde bepalen. Wij testen gewoon altijd waar de mensen bij zijn en wegen het ook gewoon waar de mensen bij zijn. Dus ze kunnen gewoon precies zien wat wij doen.
Okay,
dat is wel een sterk punt van ons.
Maar zou het zinnig zijn, ik weet niet of je daar een mening over hebt, maar zou het zinnig zijn om toch tot een soort, zeker op dit moment, want het is wel kritisch ook voor sommige mensen, om tot een soort van certificering te komen, een keurmerk te komen. Zou je daarvoor zijn? Of?
Dat zou eigenlijk een heel goed idee zijn. Dat bestaat niet. Maar dat zou wel heel wat dingen oplossen. Want ik hoor wel eens verhalen van mensen ook die hebben het ergens ingeleverd tegen prijzen. Dat is gewoon belachelijk eigenlijk. Dat vind ik het gewoon sneu. Want dat is gewoon lullig. Dan worden ze eigenlijk bedrogen. Ja. En als ze alleen maar een bedrijf zijn met certificering, weten ze tenminste dat ze goed behandeld worden.
Oh, ja. Blijft de waarschuwing dat mensen moeten oppassen met wie ze in zee gaan?
Ja, het is belangrijk dat is niet voor mezelf om ons naar boven te halen. Maar het is altijd, ik vind het dat klanten gewoon altijd meerdere bedrijven eerst moeten bezoeken voordat ze moeten gaan verkopen. Dus dat ze eerst één of twee... Of drie verschillende inkopers langs gaan en dan bepalen waar ze het beste gevoel bij hebben om dan tot verkoop over te gaan. Ja.
Ik denk dat er wel een goede gouden regel zijn dat de mensen die het minst agressief adverteren het meest betrouwbaar zijn.
Dat weet ik niet, dat wil ik niet zo zeggen. Kijk,
nou, dan mag jij niet zeggen misschien, maar dan zeg ik dat voor je.
Ja.
Dat zo zou mijn reactie zijn van kijk al die... Al die mensen, dat is dan een heel persoonlijke mening hoor, die groots adverteren op televisie en in de krant. Dan krijg ik meteen al een rare kriebel in mijn maag.
Ja, ja.
Want op zijn Twents van, dat kan niet goed weer.
Ja.
Mijn waarschuwing aan de mensen om toch dat heel goed in de gaten te houden. Waar u uw goud verkoopt en waar u daarmee mee de boer op gaat. En zeker vraag second opinion. Aan als u goud koopt. Dat is eigenlijk de les die Jeremy hier ons leert.
Dat is wel belangrijk. Gewoon twee of drie verschillende bedrijven bezoeken en dan pas conclusies trekken.
Okay. Ja. Hoi, we gaan weer eens even naar muziek. En een lang nummer heb je uitgezocht.
Ja.
Ik denk misschien moet ik de hoop veel praten. Dan zoeken we maar een lang stukje muziek erbij.
Ja, ik dacht een uur praten is vrij lang. Dan moeten we ook maar lange nummers doen.
Goed, geen probleem. We gaan naar Metallica.
lust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know.
Mooi lang nummer, ja. Metallica.
Ja, dat is wel een gaaf nummer.
Originele uitvoering, zonder het orkest. Erachter.
Zonder het orkest, ja. Die is ook heel mooi, maar die heb ik niet op cd, dus helaas.
Ja, Jeremy heeft zelf zijn muziek meegebracht op cd's, dus helemaal zijn eigen keus. Nou, we hebben het hele uur al over goud gepraat. Eén ding, iets wat mij nog wel aardig interesseert is, ja, mensen komen toch vaak met sieraden. En ja. Heb je enig idee wat, ja, er zit toch toch wel een, soms een bepaalde emotionele waarde aan sieraden die mensen gaan verkopen.
Ja, dat hebben we vaak wel. Want het is altijd, sieraden zijn vaak gekregen uit, vaak maak ik meer dat het uit een erfenis komt. Maar de reden waarom mensen dan toch verkopen is, het ligt er maar. En het ligt al 10 jaar daar. En dan ligt het de aankomende 10 jaar er nog. En nou de goudprijs zo hoog is, is het eigenlijk wel de moeite waard om het te verkopen. En iets anders leuks ervoor te kopen.
Kom je ook schrijnende gevallen tegen? Mensen die moeten verkopen?
Ook, ja.
Of kom je daar, daar kom je niet zo gauw achter natuurlijk.
Ja, nou ja, soms heb je wel een indruk ervan. En soms vertellen ze het ook gewoon en maken ze niks uit. Ze hebben gewoon geld nodig. En zo snel mogelijk. En dan is dit de oplossing. Ja. Ja.
Dus daar gaat een deel van de erfenis voor het nageslacht verloren.
Ja, ja.
Zijn er wel vrij veel oudere mensen die je over de vloer krijgt?
Ja, meestal is toch wel wat ouder publiek. Omdat, dat merk je ook wel. Vroeger werd er ook veel meer met goud gedaan. Er werd veel bij gedragen en was het ook betaalbaarder. Als je nou een sieraad zou willen kopen bij een juwelier, betaal je ook echt de hoofdprijs. En daarom zie je het ook minder nou.
Oké, jeugd, jeugd is ook niet zo van het goud. Het is meer bling-bling zilver misschien.
Ja, bling-bling zilver. En natuurlijk, goud is ook hartstikke mooi. Alleen het is gewoon, het is eigenlijk onbetaalbaar geworden. Ja.
Goed, en als ik bij jou gekocht heb en ik heb daar een mooie prijs voor gekregen, ik zal je niet vragen aan de marge die je daar, naar de marge die je daar op verdient. Want ja, je moet er ook van leven, neem ik aan.
Uiteraard, we moeten zelf ook wat aan kunnen verdienen. En dat lijkt me ook niet meer als logisch.
Maar goed, we hebben al begrepen dat dat niet exorbitant is wat je ertussen zet. Wat gebeurt er dan met het goud wat je ingekocht hebt? Wat gaat daarmee?
We sparen dat op tot een hoeveelheid, zodat we dat kunnen laten smelten. En dan laten we dat smelten tot blokjes puur goud. Dus de blokjes wat hier nou eigenlijk op tafel ligt, dat laten we ervan maken. En die verkopen wij weer door meestal aan particuliere beleggers. Maar het gebeurt ook wel eens dat een juwelier zo'n blokje afneemt om dat te gebruiken voor reparaties van sieraden en andere dingen, ja.
Nou, het klinkt allemaal helemaal heel solide, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat we de afgelopen uren toch een hele goede indruk gekregen hebben van wat het goud, inkoop, goudverkoop in Hengelo, met name dan aan de Olzaanse straat, doet. Ik had eigenlijk nog veel meer willen vragen. Ik kwam je tegen op, ik heb je naam gegoogeld in de voorbereiding van het programma uiteraard op internet. En wat kom je dan tegen? 1350 hits geloof ik. Alleen op de naam Jeremy Gruppelaar. Op alle diverse sociale media. Dus goed, er staat verder niet zo heel veel informatie bij, maar je profileert je wel heel sterk op het internet ook. Ja. Je moet voor de geheim eens je eigen naam.
Dat heb ik eigenlijk nog nooit zo bij mijn eigen naam gedaan. Dat is eigenlijk best wel leuk om te horen.
En we zitten al bijna aan het eind van de tijd begint te dringen. Ik kwam ook tegen dat je een tweet had over Lance Armstrong. Dat je daar, ben je daar geweest toevallig?
Nee.
Nee? Nee, dat is dan een hele raar verhaal. Maar,
dat ken ik helemaal niet.
Nee, nou, Google maar eens. Dan kom je het vanzelf tegen. Ja. Jeremy, ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor je aanwezigheid hier.
Ja, nou, geen dank. Het was gezellig.
Heel veel succes in de winkel. Je bent al elkaar een paar keer gebeld, dus je moet gauw terug.
Ja, en ze zitten al in de wagerij.
Goed zo. En misschien tot de volgende keer.
Ja, wie weet.
Dames en heren, na dit nieuws, onze grote vriend Martin met Cabaretje Met. Bedankt u voor de aandacht en graag tot volgende week.
Je vraagt of ik zin heb in een sigaret. Het is 2 uur 's nachts. We liggen op bed in een hotel in een stad waar niemand ons hoort, waar niemand ons kent en niemand ons stoort. Op de vloer ligt een lege fles wijn en kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn. Een schemering, de radio zacht en deze nacht heeft alles wat ik van een nacht verwacht. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik hem met jou, oh, 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 oh.
ben nog wakker. En ik sta naar het plafond en ik denk aan hoe de dag lang geleden begon. Het zomaar er vandoor gaan met jou, niet wetend waar de reis eindigen zal. Nu leer ik hier in een wild vreemde stad en heb net de nacht van mijn leven gehad. Maar helaas, er komt weer licht door de ramen, hoewel voor ons de wereld wacht heeft stilgestaan. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht die wordt bezongen. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Maar vanaf beleef ik wel met jou. Oh, oh, oh. Maar een lied blijft slechts bij woorden. De film is in scène gezet. Maar deze nacht met jou is levensecht. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik hem met jou. Je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht.